In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon-pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Vandaag gaan we inzoomen op het derde hoofdstuk van boek 1 van de colleges van Epictetus. En ik zal je eerlijk zeggen, dit was een van de hoofdstukken waar ik ooit het meeste moeite mee had. En dat zit hem eigenlijk al in de titel. Gods vaderschap van alle mensen en de consequenties daarvan. Ik ben christelijk opgevoed en als we het hebben over God de Vader, dan krijg ik daar gelijk bepaalde associaties bij, bepaalde gevoelens. Het idee dat er iemand is die jou voortdurend in de gaten houdt en als een soort grote Sinterklaas een boek met een debet- en een creditbalans bijhoudt. Ik heb jaren geleden christelijk geloof al achter me gelaten, maar toen ik dit vanuit stoïcisme weer tegenkwam, dacht ik van, nou ja, oké, dit spreekt me niet aan. Hier voel ik een bepaalde afkeer. Maar je zal het niet vreemd vinden. Inmiddels denk ik daar wat anders over. Niet omdat ik opeens religieus ben geworden of God de Vader in mijn hartje heb gesloten, maar omdat ik beter begrijp waar Epictetus het hier over heeft. Het is ook goed om even bij stil te staan. We hebben natuurlijk bijna 2000 jaar christendom achter de rug. En dan is het heel moeilijk om niet allerlei soorten filosofie, maar ook spirituele tradities, om die niet door die christelijke lens heen te zien. We zijn dat toch een beetje verleerd. Dus we moeten actief die christelijke bril afzetten, hoewel die ons soms ook wel weer helpt om te begrijpen wat nu precies gezegd wordt, maar we moeten hem toch actief afzetten en kijken, wat betekent God nou eigenlijk in een pre-christelijke wereld? Maar ook het begrip vader, wat betekent dat in een pre-christelijke wereld, in het bijzonder in Rome? Nou, daar gaan we vandaag dus onder andere naar kijken. Het is een kort hoofdstuk, maar er zit toch een hoop in. We lezen de eerste regels. Als je je de overtuiging eigen kunt maken dat we alle uit God geboren zijn en dat God de vader is van mensen en goden, en als je daar de juiste conclusie aan kunt verbinden, dan geloof ik dat je niet gering over jezelf zult denken en jezelf niet zult onderschatten. Hier zit best wel een hoop in wat we kunnen uitpakken. Laten we dat eens eventjes doen. Bijvoorbeeld de woorden als je je de overtuiging eigen kunt maken. Daar zit een eindnoot bij en als je daarna gaat, dan schrijven Boter en Brouwer over het Griekse woord, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, sympacho of sympascho, dat zij duiden met, ik zet dus aanhalingstekens, een soort voelen in cognitieve zin. Nou, als jij weet wat dat betekent, een soort voelen in cognitieve zin, dan mag je me komen uitleggen. Ik vind dat nogal een vage verwoording. Als ik me even heel simpel stoïcijns hou, het proces van overtuigingen eigen maken, dan gaat dat voornamelijk over internaliseren. Zoals Marcus Aurelius dat ook doet, hè? Dat hij zichzelf bepaalde ideeën of principes in herinnering roept, omdat hij ze is vergeten of omdat hij zich niet helemaal meer bewust van is, als het ware om het als een soort dogma te internaliseren. De Stoïcijnen en andere filosofen uit die tijd gebruikten ook het woord dogma voor principes die je wil internaliseren. En ook hier weer niet in christelijke zin, zo van dit is een geloofsartikel, dat moet je geloven, maar meer als een terechtwijzing of een principe of leefregel of een inzicht dat je door er zelf over na te denken, zelf over te reflecteren en in de praktijk te brengen, je letterlijk dus je eigen moet maken. Dus een bepaalde overtuiging die moet je internaliseren. Bijvoorbeeld dat God de vader is van alle dingen of van alle mensen. Dat is een principe dat je je eigen moet maken, zodat je ook vanuit dat perspectief je karakter kunt gaan vormen en ook de wereld als zodanig kunt gaan beleven. Maar wederom, niet als eindpunt, maar als een praxis, als een praktijk, als een manier van leven die je verder helpt in het ontwikkelen van een goed karakter en van inzichten. Dus als we nu naar de wortel kijken van sympascho, sympathia zou je kunnen zeggen, dat is ook een begrip wat de Stoïcijnen gebruiken. En dat duidt op de verbondenheid van alles met alles. Dus als we sympathia nou eens eventjes gewoon hanteren hier, dan zou je kunnen zeggen dat Epictetus ons wil duidelijk maken dat wij dat idee dat alles met alles verbonden is, alles is dus ook met God verbonden, God in de vorm van de natuur, die sympathia, daar moeten we onszelf van overtuigen. Dat idee, dat principe moeten we internaliseren. Old Father gebruikt in zijn vertaling, we must subscribe heart and soul, nou, tot dat principe. We moeten met hart en ziel dat principe onderschrijven. Dat wij een kind zijn van God, hè, niet in christelijke zin, maar een kind van de natuur. Dat de natuur met ons verbonden is. En daaruit volgt dus, als je dat internaliseert, dan zul je dus niet zo slecht over jezelf denken. Of je zult jezelf niet op een laatdunkende manier beschouwen. Nee, hier komt een soort van fierheid naar voren. Dat je kunt zeggen, hey, je bent letterlijk een zoon of een dochter van God. Dat is een bepaalde positie of een bepaalde status. Maar, zou Epictetus zeggen, daar hoort dus ook een bepaald gedrag bij. En dat zullen we ook verder in de tekst zien. Als je daar een gedrag bij ontwikkelt, of als je handelt op een manier die niet past bij de status van een zoon of dochter van God, ja, dan doe je jezelf tekort, maar doe je dus eigenlijk ook die God waar je mee bent verbonden tekort. Hij zegt verder, want als de keizer je adopteert, zal niemand je arrogante blikken kunnen verdragen. Maar nu je weet dat je de zoon van Zeus bent, ben je daar dan niet trots op? Nee, dat zijn we niet. Oké, dus hier worden we ook weer eventjes met een soort reality check geconfronteerd. Wij zijn allemaal als mens geobsedeerd door status. Maar dat is een status die buiten ons ligt, die we van andere mensen krijgen. Door de carrière of de loopbaan die we hebben of de verhalen die we onszelf en andere mensen vertellen. We zijn keihard aan het werk voor die status, jarenlang. Terwijl, zegt Epictetus, je eigenlijk al de beste status hebt die je kan wensen. En dat is dat je een kind van de natuur bent. Een zoon of een dochter van God. Nou, hij vervolgt. Bij onze geboorte zijn twee elementen samengevoegd. Een lichaam dat we gemeen hebben met dieren en reden en intelligentie die ons met de goden verbinden. De meeste mensen neigen vooral naar de ene kant, die armoedige en sterfelijke verwantschap. Slechts een minderheid laat de andere kant prevaleren en richt zich op wat ons goddelijk en gelukkig maakt. Bij dit gedeelte moet ik gelijk denken aan het leven in harmonie of in overeenstemming met de natuur. Want omdat we mensen zijn, hebben wij reden, een fragment van dat goddelijke, van die goddelijke logos of van Zeus, die hebben we in ons. En het ligt dus ook in onze natuur om die te volgen. Maar mensen kunnen ervoor kiezen om daarvan af te zien en zich te vereenzelvigen met een ander aspect van hun bestaan. In dit geval het lichaam. Dus vandaar dat Epictetus ook zegt, mensen die alleen maar met hun lichaam bezig zijn, het te verzorgen of het te plezieren of het te voeden, ja, die zijn met hun dierlijke kant bezig. Die missen dus eigenlijk hun natuurlijke doel. En als je je natuurlijke doel mist, dan kan je dus ook niet gelukkig worden. Je leeft als een dier, terwijl je eigenlijk een mens bent. Dus willen we ook echt die fierheid ervaren en ook ons echt bewust zijn van het feit dat wij een kind van de natuur zijn, ja, dan moeten we dus eerst onze eigen natuur omarmen, onze redelijkheid. Dat betekent natuurlijk niet dat we ons lichaam helemaal verzaken. We zijn geen monniken die zichzelf opsluiten in een klooster, alleen maar met het leven van de geest bezig zijn en hun lichaam gewoon maar laten voor wat het is. Nee, zeker niet. We hebben een passief en een actief principe. Het passief is het lichaam, het actieve, dat is die reden. Nou, die werken samen om te zorgen voor de ziel, om een goed leven te leiden, om gelukkig te kunnen zijn. Daar heb je dus beide elementen voor nodig. Epictetus vervolgt, en omdat iedereen nu eenmaal met alles omgaat overeenkomstig de opvatting die hij erover heeft, lukt het slechts een minderheid zichzelf niet laag aan te slaan, maar een hoge dunk van zichzelf te hebben. Namelijk degene die vinden dat ze geboren zijn voor persoonlijke integriteit, zelfrespect en betrouwbare omgang met de indrukken uit de buitenwereld. Tussen deze regels zitten eigenlijk alweer een paar principes verborgen die ons kunnen helpen om verder te komen op die weg naar een filosofische manier van leven. Wat is belangrijk? Waar moeten we naar kijken? Nou, we moeten gefocust zijn op persoonlijke integriteit, oprechtheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, zelfrespect. Daar zit ook weer dat stukje fierheid in, dat je respect hebt voor jezelf als mens en dus als kind van de natuur. En een betrouwbare omgang met de indrukken uit de buitenwereld. Dat is volgens Epictetus ook de belangrijkste taak die we hebben. De juiste omgang met de indrukken. dingen die we waarnemen, dingen die we horen, dingen die we voelen, dat we die op de juiste waarde schatten en de reden daar op een goede manier keuzes in laten maken en ons niet mee laten slepen in alles wat we maar zien, horen, voelen enzovoort. Dus die minderheid waar Epictetus hier naar verwijst, dat zijn de filosofen, degene die op zoek zijn naar wijsheid. En je ziet hier ook weer duidelijk dat het gaat om een morele manier van leven volgens de Stoïcijnen. Niet voor het plezier, zoals bij de Epicuristen. Niet voor de bevrijding van de ziel, zoals bij de Platonisten. Niet om het opschorten van je oordeel over goed en kwaad, waar en onwaar, zoals bij de sceptici. Maar het ontwikkelen van een moreel, strikt, goed, betekenisvol leven. Epictetus vervolgt met een aantal regels die voor mij vaak een beetje modern, bijna nihilistisch of pessimistisch aandoen. Want hij zegt, maar bij de meeste mensen is het tegendeel het geval. Wat stel ik helemaal voor, hoor je ze denken. Een jammerlijk exemplaar van de menselijke soort, een nietig bonkje vlees. Ja, wat je zegt, een nietig bonkje vlees. Maar je hebt ook iets in je wat meer is dan dat. Waarom laat je je dat ontglippen en hecht je je geheel aan dat lichaam? Dus hier roept Epictetus ons ook erop om ons niet te identificeren met onze interpretatie van ons lichaam. Ja, dat lichaam is vaak vervelend, daar hebben we last van. Het zit ons soms in de weg. Maar het is net zo goed een deel van die goddelijke natuur. Het gaat pas mis als we ons helemaal identificeren met dat lichaam. En op dit punt gaan we even terug naar een paar regels hiervoor. Een stukje tekst wat ik even heb laten liggen, maar wat nu relevant wordt. En waar ook naar mijn mening een beetje een rare eindnoot bij zit. En dat gaat om de passage, als we het hebben over die filosofen. Degene die vinden dat ze geboren zijn voor persoonlijke integriteit, zelfrespect en betrouwbare omgang met de indrukken uit de buitenwereld. Degene die vinden dat ze geboren zijn. Als je gaat naar de eindnoten, dan stellen Boter en Brouwer dat het hier zou gaan om een soort van determinisme. Het idee dus dat je gedetermineerd bent om een filosoof te worden. Hier zit wat mij betreft, vergeef me de uitdrukking, maar een christelijke verontreiniging in de interpretatie die ik vaak terug zie komen. Namelijk het idee, het universum is gedetermineerd, dus al onze keuzes die wij maken, die zijn ook gedetermineerd, dus of dat je een filosoof wordt of niet, is ook gedetermineerd. Het is bijna een Calvinistische interpretatie van de Stoa, die niet klopt. En eigenlijk ook volledig in strijd is met de hele Stoïcijnse filosofie. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, dat maakt de hele filosofie van de Stoa absurd. Want waarom zou je oproepen tot een moreel, strikte manier van leven, tot het belang van goed omgaan met de indrukken, over goede keuzes maken, rechtvaardig zijn, wijs zijn, als dat allemaal gedetermineerd is. Dat is een probleem waar de christenen na Calvijn ontzettend mee worstelen. Nou, laat hen lekker daarover worstelen. Het idee dat God al heeft bepaald wie er gered wordt en wie niet. En alles ligt al vast, want hij weet al wat er gaat gebeuren. Maar jij moet toch nog steeds een goed mens zijn. Dat zijn allemaal theologische pijnpunten. Lekker daar bij de theologie houden. Maar laten we het niet hier bij de Stoïcijnen erin fietsen. Want degene die vinden dat ze geboren zijn, dan gaan we een stukje naar de spiritualiteit toe, de context uit die periode, dat is geen deterministische ingang wat mij betreft, maar dat gaat hier om wat ze in het Grieks ook wel noemden metanoia, het tot inkeer komen, een nieuw leven kiezen. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de Stoa? Word dan lid van de Patreon-pagina. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.